Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Broes Stol, samen met Jaron Blonk en Wouter Boerkamp.
Ik denk in die 5 jaar heb ik denk elk jaar minstens 7 keer Ruben Neves gehoord voor elke club.
Ja, precies. We zijn wel dom. Niemand luistert.
Niemand doet het. Alleen Wolves houdt hem elke keer. Ja. Het is woensdag 24 mei en we zitten er weer klaar voor een nieuwe FC Afkikken Daily met niemand minder dan Wouter Boerkamp en Jaron Blonk. Ik denk dat het echt een jaar geleden is dat wij samen in de daily zaten.
Ja, het is echt, echt lang geleden.
En daar zou ik het graag bij laten.
Ja, woensdag is wel.
Dit zou prachtig zijn. Ja, als je nu de groene vandaag geeft. Ja. Eigenlijk iedereen blij.
Ja,
nee, absoluut niet. Ik vind het heel erg leuk en ik denk dat we je hard nodig gaan hebben vandaag met alles wat we gaan bespreken. Maar allereerst, ik zit een beetje, we gaan het straks over de playoffs hebben, maar ik zit nu helemaal daarin. Ik ben elke dag op pad met Mart en met Lars. Krijgen jullie dat ook een beetje mee of is voor jullie echt die wedstrijden? En...
Nou ja, ik heb die eerste ruzie tussen jou en Mart heb ik in ieder geval gezien.
Ja.
Jullie zitten al niet meer helemaal op één lijn,
nee,
geloof ik.
Je wordt die gozer gewoon een beetje zat, soms.
Soms een beetje. Dag 2 is het, hè? Was
ja.
Het toch?
Ja. Ja, klopt. Ik ben blij dat het vandaag is er niks, hè. Dus vandaag wordt de druk geëdit door Tom. En dan vanavond of morgenochtend komt de eerste video online. Beloven wat.
Wordt wel lekker. Hard. Ik vind dit wel altijd van de hele competitie. Ik zei het net al tegen jullie. Van, ik heb deze hele competitie geluisterd.
Naar eerste de beste.
Geen wedstrijd gezien. Dus ik weet alles wat er speelt in Showbiz Nederland.
Ja, niet in de KKD.
Niet in de KKD. Nee. Maar je krijgt er wel een bepaald gevoel bij. En zeker dit is gewoon oprecht een van de leukste dingen die we in Nederland hebben qua playoff voetbal.
Eens.
Nou ja, verreweg het leukste. Ja. Sowieso, ja. Want dit zijn eigenlijk de enige playoffs die... waar voor mijn gevoel echt emotie in zit en echt waar de druk op staat, zeg maar. Terwijl Europees voetbal is toch meer een beetje een toetje. En als je het haalt, dan is het pas leuk.
Het is voor 3 van die 4 ploegen is het ook vaak bonus. En er zit er altijd eentje bij die het echt moet halen.
Die genaaid is.
Ja. Ja. Maar goed, daarover later veel meer. We gaan het eerst hebben over Feyenoord, want we hebben het uitgebreid over Arne Slot gehad natuurlijk deze week. Ik zat gisteren mee te luisteren ook, met alles wat Nicky erover zei. En eigenlijk vrij snel daarna kwam 1908.nl, die kwam met een shortlist van alle mogelijke opvolgers voor Arne Slot, want hij en zijn zaakwaarnemster Rafaela Pimenta, die zitten vandaag volgens mij. Mm. Het schijnt te gaan om een afkoopsom van 11 miljoen euro, wat ik echt heel veel vind.
Dat is knap.
Maar waar ik wel heel blij mee zou zijn. Tenminste, ik heb nog liever dat hij blijft hoor, die 11 miljoen kan gestolen worden. Maar het is wel heel veel geld voor een trainer.
Ja, dus voor toch? Mij ga je weer richting een recordje toch? Ja, die zit voor mij 20, 30 miljoen, hè, als je kijkt.
Of... Ja, ik denk Nagelsman.
Ja, volgens mij
Nagelsman was 25, volgens mij Potter was 18. Dus,
Nee, Nederlands voetbal
maar
is het bizar.
Zeg maar, je zit dan wel mee, je bent mee aan het spelen.
Ja, nee.
Voor
nee.
Een trainer, voor een trainersovergang. Dus dat is denk ik een mooi compliment voor Feyenoord. Maar inderdaad, ik denk dat je meer waarde creëert als je die 11 miljoen in zakken of niet krijgt. En,
ik zou Arne Slot ten koste van alles bijhouden. Maar goed, dat lijkt niet te lukken.
Nee, het is best wel bijzonder hoe snel het kan gaan. Want tot gisteren had ik me eerlijk gezegd ook nog niet helemaal gerealiseerd dat Spurs zeg maar zo voor de hand liggend was. En dat gisteren eigenlijk pas de puzzelstukjes een beetje in elkaar vielen. Dat ik dacht, oké, dit gaat gewoon gebeuren. En eigenlijk vandaag kun je al na gaan denken van wie gaat er dan opvolgen.
Ja, en daar hebben we 1908.nl dan voor. Om in ieder geval die shortlist te publiceren. Zal wel weer wat bronnen hebben her en der. Ik ga ze eerst even opnoemen wie er allemaal kandidaten zijn. Sipke Hulshof, momenteel assistent natuurlijk. Pascal Jansen, de opvolger van Arne Slot bij AZ. Dick Schreuder, trainer van PEC Zwolle. Maurice Stijn, samen met Robin van Persie, in duo's denken, zou Hans van Breukelen zeggen. Greg Berhalter, voorheen bondscoach van Amerika. Sjondal Thomasson, oud-spits van Feyenoord en trainer van Blackburn Rovers. Kasper Juhlmund, bondscoach van Denemarken. En Bo Svensson, de coach van Mainz. Dat zijn even in een notendop alle namen. Springt er iemand uit?
Ik zit te denken, moeten we ze niet gaan ranken of zo? Dat we beginnen met de minst... geschikte.
Maurice Stijn met Robin van Persie.
Vind ik niet. Greg Berhalter.
Hoezo?
Omdat we hebben Nederland Verenigde Staten gezien op het WK. Mm-hmm. Verenigde Staten had best wel een behoorlijke selectie, goede selectie. En laatst kwam die wedstrijd nog een keer voorbij. Volgens mij in de, denk ik, Voetbal is Live met Daily Blind over het tactische gedeelte, zeg maar, tegen de Verenigde Staten.
Nee, in een kort podcast met Patrick Woerst.
Ja, dan was dat hem.
Ja.
Nou, ik haal soms een podcast door elkaar.
Je wordt ook al een jaar ouder. Het
kan gebeuren.
We hebben er veel. Zijn er veel.
Er komen maar 20 producties per week online.
Ja, dus. Precies. Dat gaat wel eens fout. En hoe hij dat toen uitlegde, zeg maar, dat hij echt de vinger op de zere plek legde met hoe Amerika, zeg maar, of Verenigde Staten tactisch stond.
Van Nistelrooy gaat weg bij PSV. Dan moeten we nu gelijk daarover hebben natuurlijk. Dan pakken we zo meteen, want deze past prima in het lijstje met trainers. Van Nistelrooy weg bij PSV.
Ja, terecht.
Ja?
Eerste reactie, terecht.
Ja, is dat zo?
Ja,
nee, vind je dat?
Ja, ik vind het wel dat bij de trainer, of dat hij niet het maximale uit dit PSV heeft gehaald. En dat er in het hele seizoen niet een groei zat in spelen, spel. Terwijl het spelersmateriaal van PSV was echt niet zo slecht als wat PSV heeft laten zien.
Ja, of het nou terecht voor onder. Ik ben vooral geschokt dat dit nu naar buiten komt en dat het ineens één wedstrijd voor en ook nog één wedstrijd waarin alles
zelf gestopt.
Zelf gestopt.
Vanochtend opgestapt, meldt Maarten Wijfels.
Per direct. Holy shit, dat vind ik echt schokkend.
Ja,
echt schokkend.
Maandag had ik hem met Mart en Lars erover in de Daily. In wiens belang zou het nou zijn dat dit nu uitlekt? Eén wedstrijd voor het einde van je wil. Je laat het toch richting het. Je laat het toch dan die laatste wedstrijd ook spelen.
Ja.
En dan in de zomer stop je. Dat is toch voor jezelf als club beter. Als trainer ben je dan. Het geldt toch als je aan het einde van het seizoen stopt. Of je stopt er samen mee met de samenwerking. Dat is niet echt een ontslag. En dit is wel een ontslag. Ook al stap je op. Dat is een voortijdig einde. En het lijkt me toch dat je dat aan het einde van het seizoen, dat wil je toch liever.
Is hij dan een soort van zijn eigen hachie nog een soort van aan het redden? Dat als je die laatste wedstrijd zou verliezen en dan nog ernaast grijpt.
Ah,
van,
dat kan me niet voorstellen.
Ik heb het nu al vast gedaan. Maar precies wat Bruce zegt, toch een super raar moment om het nu te doen.
Nou ja, misschien als jij ervan overtuigd bent dat PSV beter af is als jij de laatste wedstrijd niet doet. Wat ook van een stukje zelfkennis zou kunnen getuigen.
Oh, ja, dan per direct.
Ja, PSV meldt hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy heeft vanmorgen bekendgemaakt te vertrekken bij PSV. PSV betreurt het besluit en is hem dankbaar voor het winnen van de Cruijffschaal en de KNVB-beker. Hoopt het seizoen af te sluiten met het behalen van de tweede plaats. Fred Rutte neemt de honneurs waar. VI zegt nog, dit is uiteraard een gevolg van ook de gesprekken met spelers en de directeuren.
Maar er moeten dan dingen zijn gezegd.
Ja.
Dit seizoen heeft Van Nistelrooy ook getwijfeld. Sorry als ik onderbreek. Ik probeer af en toe even wat dingen te verzamelen. Eerder heeft hij ook al een keer getwijfeld, wordt gezegd.
Ja, maar er moet iets zijn gezegd of iets zijn gebeurd. Of er moet vertrouwen zijn opgezegd of zo. Je gaat niet verder volgend seizoen. Of de spelers zeggen van, nou ja, als jij blijft, dan blijf ik niet. Of topspelers zeggen dat. Er moet iets zijn gebeurd dat je dit op dit moment doet. Want het moment is gewoon puur als buitenstaander zo raar. Want je hebt inderdaad, als hij wel tweede wordt en hij zou weggaan, dan heeft hij het gewoon wel prima gedaan. Dan denk ik nog alsnog dat PSV door had moeten selecteren. Mm. Maar hij heeft wel gewoon.
Maar je bedoelt daarmee puur resultaat technisch, toch?
Resultaat technisch.
Want jouw punten net van, er zit geen verbetering in het spel, in de spelers.
Nee, precies.
En dat is ook waarop je keuze moet maken, toch? Dus dan had je gezegd in de zomer.
Ik had hem 100%, of ik vind het een logische keuze dat PSV en Van Nistelrooy uit elkaar gaan. Maar zeker omdat de beslissing vanuit Van Nistelrooy komt. Als Van Nistelrooy nu tweede had geworden, dan had hij puur resultaat technisch het best wel oké gedaan.
Ja, best wel oké. Ja, nee, dat klopt.
Maar ja, dan als hij nu derde wordt en nu weggaat, dat is toch raar.
Is hij nou eigenlijk een soort van weggepest? Of moet, want, ik weet het niet zo goed.
Nee, maar dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar ik vind wel goed wat Jeroen zegt. Van er moet iets zijn gebeurd, zeg maar. Er moet in de afgelopen weken iets bij hem zijn neergelegd. Wat misschien toch wel voor hem onverwacht of pijnlijk. Of
de aanval van die spelers.
Of confronterend is geweest.
Dat is het geweest.
Ja, dat moet het zijn geweest. En dat je dan van daaruit toch je conclusies trekt. Dat het echt bij je binnenkomt. Ofzo. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Want we weten het natuurlijk niet. Nee. En ja, het is eigenlijk heel. Het voelt voor mij heel onlogisch. Want aan de ene kant zou PSV hem zeg maar in alles moeten steunen, want ze wisten dat ze dit risico liepen op het moment dat ze hem aanstelden. Kijk, als jij nu teruggaat naar het begin van het seizoen, was Van Nistelrooy toen de beste optie om trainer van PSV te worden. En misschien de best beschikbare optie, maar nooit de beste optie. Want je weet als je hem gaat neerzetten, dat hij een langer traject nodig hebt, dat je verbeterpunten bij hem moet gaan zien of dat hij zich door een jaar heen moet verbeteren. Ja, en blijkbaar is dat dan toch onvoldoende gebeurd om hem... is het al te snel fout gegaan?
Ja, en ik denk dat je daarmee op het punt komt van Jeroen, van daar zat te weinig verbetering in. Het enige is van, hij heeft zelf deze aanval van spelers dan niet aanzien komen. Anders neem je niet opeens nu zo'n beslissing. Dan is het, dan laat je het. Of het moet zijn dat hij het kut vindt dat het naar buiten is gekomen.
Hmm.
Of het is niet naar hem gecommuniceerd. En dat zou ook kunnen. Assistenten horen over het algemeen eerder dat soort dingen. Nou, de relatie tussen Rutte, Ooyer en Van Nistelrooy was dus blijkbaar niet zo heel goed. Dus dat hij het ook daadwerkelijk niet heeft opgevangen op die manier. Dus ik denk dat het daarin heel erg zit. En dat dit misschien voor hem in ieder geval persoonlijke aanval voor de druppel heeft gezorgd.
Ja, en misschien is het voor hem ook wel een tijd om, want ja, hij zou sowieso gaan nadenken wat dan de volgende stap. Je hebt bij Van Basten natuurlijk gezien dat het soms helemaal een aflopende zaak is. Dus dat je niet bij het wereldje past of dat je niet als hoofdtrainer eigenlijk kan functioneren. Of zoals in Van Basten eigenlijk helemaal niet in het trainerschap. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat hij gaat doen. En ik ben ook heel erg benieuwd of hij zijn aanpak gaat wijzigen. Want ik ben ook we zijn bij die eerste persconferentie van hem geweest, de eerste training. En dat hij toen heel erg zat op verantwoordelijkheid van spelers meegaan in een bepaald proces, het maximale brengen. En dat heeft hij eigenlijk over het hele seizoen, heb je dat niet bij elke speler teruggezien. En dus dat heeft hij er toch op een of andere manier niet in weten te krijgen. En een stukje communicatie naar de spelers toe, dat hij misschien vanuit een perspectief als topspeler of wat toptrainers misschien ook wil doen, dat je niet altijd alles wil uitleggen aan je spelers, maar dat dat niet heeft gepast bij de spelersgroep van PSV.
Ja, ik lees nog even een tweetje van Maarten Weijers voor. Die Van Nistelrooy is wel een persoonlijkheid. Geen zin om te werken in de sfeer van wantrouwen die is ontstaan. Met kritiekpunten vanuit spelers en staf die er eerder waren, maar nu plots in de beslissende weken van het seizoen een eigen dynamiek kregen. Hij zei in de kleedkamer vandaag, tabé.
Hmm. Ja, een soort rage quit is het dan toch geworden.
Ja.
Ja, toch?
Ja. Het vindt het ook iets sterks hebben inderdaad, van als je zegt van oké, jongens, als dit de situatie is, ja, dan is het toch voor niemand goed en dan stop ik ermee, ongeacht het optische. Want inderdaad, puur als je zegt, speel die laatste wedstrijd, win die laatste wedstrijd, word tweede.
Dit zou Mark van Bommel niet gedaan hebben. Die stond toen met dat, stond hij echt gewoon naar zijn eigen...
Het is Van Nistelrooy, puur zo.
Ja.
Doet wat, en hij heeft zich één keer laten overhalen om iets te doen wat hij eigenlijk nog niet wilde. En dat was hoofdtrainer worden van PSV. En hij denkt nu, jongens, de groeten. Marco Timmer, die schrijft nog even, de 46-jarige trainer is klaar met het gebrek aan steun. Dus het is die sfeer. Die
ja, maar je kan soort van vechten of je kan vluchten. En wat Van Bommel deed was echt vechten.
Ja.
Die draaide zich toen echt om naar de tribune om richting zijn eigen directie zeg maar te laten zien van, hey, hier sta ik en fuck wat jullie denken. Ik ga het hier gewoon klaren. Nou, het lukt uiteindelijk niet, die is ontslagen. Maar Van Nistelrooy, die kiest wel de weg van...
Ja, ik vervluchten denk niet goed.
Nee, dat is niet het juiste woord.
Waarom niet?
Omdat hij... vluchten is als je bang voor iets bent. En ik denk dat hij niet bang voor dit is.
Mm.
Hij doet het al een heel seizoen met kritiek. Maar het gaat hem principieel te ver om in een sfeer waar hij een mes in zijn rug krijgt om daarin te werken.
Ja, dat valt ook wat voor te zeggen. Ja, nee, maar...
Niet lekker werken met een mes in je rug.
Nee.
Nee, nou ja.
Die hele bestekla leeg op de hergang. dat is ook niks. Interessant, jongens. Ik denk dat we het in de daily de komende dagen nog heel veel over gaan hebben.
Zo, ook richting de laatste wedstrijd, man.
Ja,
dat is ook super.
Tegen AZ.
Alles nog op het spel. En jij mag het dan, Rutte mag het nu even één wedstrijdje gaan overnemen. Ja. En succes ermee.
Ja.
Ook super fijn voor PSV. Want ze hebben al van 1908 een shortlist gehad.
Ja, die kunnen ze gewoon overnemen.
Ja, je hoeft ook niet meer zoveel zelf te doen. Misschien kwam het wel omdat ze die shortlisten zagen en dachten van... Hey,
daar zitten best wat interessante namen tussen.
Volgens mij stond Thomas er ook op. Want er werd ook gezegd dat PSV al had in ieder geval had geïnformeerd... of eens kijken hoe die erin zou staan, zeg maar... dat die dan ook op het lijstje bij PSV zou staan.
Ja.
Ik heb uit betrouwbare bronnen dat jij meerdere wedstrijden van Blackburn hebt gekeken
dit seizoen. Dat klopt inderdaad.
Dus wat kunnen we verwachten van Thomas?
Nou, op basis van die twee wedstrijden niet heel veel. dat verbaast me best wel dat hij op die lijstjes voorkomt... op basis van het voetbal wat hij bij Blackburn speelt. Ik heb wedstrijd tegen Burnley gezien. Dat was de kampioenswedstrijd van Burnley. Dat was ook nog een derby. En Burnley heeft echt een geweldig voetbal in het elftal. Nou, dat had Blackburn op die dag in ieder geval niet. Dat was een beetje echt ouderwets championship voetbal. En kijken hoe je een resultaat haalt. En dat lukte dan niet. En de wedstrijd tegen Millwall heb ik gezien. Omdat daar speelt natuurlijk Zion Fleming. Mm-hmm. Die deden mee om een playoff plek. Daar stond ook alles op het spel. Echt een heerlijke wedstrijd. Ja, en daar zag je wel. Een eerste half uur werden ze helemaal zoek gespeeld door Millwall. En daarna zag je toch wel dat er wat voetbal in zat. Dat hij een wedstrijd wist te kantelen. Of hij, nou ja, de ploeg van Thomas Hond een wedstrijd wist te kantelen. Dat ze echt iets anders wisten te doen binnen een wedstrijd. En dat ze ook een speler als Ben Brereton Diaz. Die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Om die in zijn kracht te brengen. Het is eigenlijk meer een type spits. En dan vanaf de linkerkant naar binnenkomen. Maakt een paar hele mooie goals. Echt, echt goed voetbal. Ja, dat laatste, daar zou je dan van kunnen zeggen. Oké, maar de rest van het voetbal en de manier waarop ze het hele seizoen gespeeld hebben. Ik denk dat ze gemiddeld ongeveer één goal per wedstrijd voor en één goal per wedstrijd tegen hadden. Dat waren allemaal 1-1, 0-0. Allemaal van dat soort wedstrijden. Ja, qua spektakel en qua voetbal komt het echt niet in de buurt bij Arne Slot. Maar ja, op basis van een paar wedstrijden. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. Maar
vraag je ook wel wat, inderdaad.
Ja, maar er staan wel kandidaten op het lijstje waarvan ik denk...
Ja, je hebt nu Berhalter afgeschreven, want we zijn terug bij kandidaat voor Feyenoord. Hè? Misschien kan PSV er ook naar kijken, maar we zijn bij kandidaat voor Feyenoord. Berhalter afgeschreven?
Ja.
Ik wil daarbij wel de kanttekening maken, jij noemt de wedstrijd tegen Nederland. Ze hebben volgens mij tegen Engeland een uitstekende wedstrijd gespeeld.
Klopt, maar die andere wedstrijden waren ook niet indrukwekkend. Even kijken, was dat Wales, was het nog, en Iran?
Ja.
Iran was echt billenknijpen. Dat had ook de verkeerde kant op kunnen vallen. En Wales was niet een geweldige wedstrijd volgens mij.
Een goede eerste helft, slecht tweede helft.
Ja, precies.
Dus nou, goed, niet. Thomasson niet.
Nee, maar er staan ook wel een hele hoop namen op die wel graag zou willen zien. Maar we moeten dan 8 en 7 hebben we nu gehad. Wie zouden we dan op 6 zetten van minst geschikt?
Ja, ik weet niet of ik ook deze volgorde zou aanhalen. Of deze twee bij mij onderaan zouden staan. Ik moet echt niet denken aan Maurice Stijn.
Dat zou echt het allerlaatste zijn.
Ja, ik kan daar eigenlijk alleen grotendeels wel in meegaan, inderdaad. Maar waar zouden jullie hem op afschrijven?
Ik denk dat hij uitgeschikt is om met een groep met minimale middelen die goed te laten werken. Maar de status waarin Feyenoord nu verkeert, waarin je juist volgens mij moet doorpakken en moet door blijven ontwikkelen, dat zie ik hem niet doen. En ik denk ook niet dat dat zijn ding is. En dat doet niks af aan de trainer Maurice Stijn, want dit seizoen is echt bizar wat Sparta laat zien. Maar ik denk niet dat Feyenoord daaraan toe is op dit moment.
Ja, het voelt ook een beetje gemaakt om dan Robin van Persie ernaast te zetten.
Nou ja, dat is natuurlijk wel... Eigenlijk is dat nogmaals, dat doet niks af aan Maurice Stijn. Want het is echt een hele goede eredivisie trainer. Maar ze zetten de naam Robin van Persie erbij, omdat het dan van de statuur van Feyenoord wordt. Dat is toch heel lullig zo.
Maar dan zou je ook zeggen Sipke Hulshoff en Robin van Persie.
Ja, alleen
maar
die zit al in de staf.
Ja, oké. Ja, en jij overstaan?
Ja, een beetje hetzelfde voelt. Een beetje als een John Heitinga, Ruud van Nistelrooy oplossing. Zeg maar van, we pakken en zeker met Robin van Persie erbij. Zeg maar van, nou, uiteindelijk heb je dan gelijk het gevoel dat ze Robin van Persie aan het klaarstomen zijn om het ooit over te gaan nemen van Stijn. Want anders, hoezo zet je hem zo nadrukkelijk bij een hoofdtrainer?
Ja, dat Stijn zelf is natuurlijk een hele ervaren hoofdtrainer die wel bij verschillende clubs heeft gefunctioneerd. En wel elke keer op zijn eigen manier het resultaat eruit heeft gehaald. Bij VVV was het echt... in de KKD was het attractief en in de Eredivisie was het soms gewoon 4 grote jongens voorin en we kijken wel even wat we doen. En bij Sparta speelt hij op zich prima voetbal, maar wel tot een bepaald niveau. Want als een Twente of een PSV of een Feyenoord echt goed speelt, dan komt Sparta er echt niet aan te pas.
En daar zit natuurlijk ook een stukje kwaliteitsverschil in. Maar ik denk ook vooral dat de weg die Feyenoord heeft ingezet en waarom ze zo succesvol zijn, is door de trainer Arne Slot. En dan moet je dus gaan kijken in het rijtje meest innovatieve trainers. Trainers die echt wat anders doen. Mm. En op die manier het meeste uit hun kwaliteit halen. En ik denk dat Stijn perfect een team kan renderen. En misschien iets boven zichzelf kan laten uitstijgen. Maar kan die het voetbal vernieuwen zoals Arne Slot heeft gedaan. Mm. En wat je denkt als Feyenoord moet doen als je Europees ook weer wil meegaan. Ik heb niet het gevoel dat hij dat op dit moment in zich heeft.
Het voelt meer als een dik advocaat dan als een Arne Slot.
Dat.
De andere Nederlandse kandidaten dan, om even een beetje orde in deze chaos te scheppen. Dick Schreuder vind ik een hele interessante naam. Omdat hij, net als wat Arne Slot eerder heeft gedaan, een team en eigenlijk een beetje een club volledig heeft omgegooid. En een volledig eigen visie en speelstijl heeft. Dus dat lijkt me heel interessant. Het is natuurlijk wel een hele grote stap van kampioen worden in de KKD naar van landskampioen naar landskampioen, zeg maar.
Ja. dus promoveren dus
dat,
naar
ja, dat vind ik lastig. Maar ja, natuurlijk geen kampioen, sorry.
Ja, ik denk dat je daar soort van doorheen moet kijken. Of denk ik het dan te makkelijk?
Nee, over. Maar daarom vind ik het ook niet gek dat hij erbij staat. Dan werd ik in ieder geval wel blij dat hij blijkbaar op een shortlist staat. Want dan kijk je dus wel naar mannen die een voetbalvisie hebben en niet die goede prestaties behalen het ene jaar wel en het andere jaar niet. En ook, maar op een doorgronde wijze dat doen.
Ja, en ook niet per se op basis van spelersmateriaal. Want met hetzelfde spelersmateriaal stond PEC Zwolle in het eerste gedeelte van vorig jaar van de Eredivisie echt kansloos onderaan. En daarna, toen hij terugkwam, is hij gewoon met 3 man centraal gaan spelen, wel onder Bram van Polen, wat niet de meest rappe Eredivisie-verdediger was. En durfde hij zelfs Van der Werf of zo daar nog bij te zetten. Dus hij daarin nam hij wel een soort risico, maar wel een gecalculeerd risico. In de zin van, als je dat als team in zijn geheel doet.
Als het goed doet, ga je zoveel ballen afpakken dat je.
Ja, precies. Dat die spelers ook niet in hun zwaktes komen. Dus dat vind ik echt een grote pre. En dat heeft hij in principe in de KKD gewoon voortgezet. En hij heeft ook nog jongens laten doorbreken. Nou, Van der Belt kunnen we natuurlijk noemen, maar zo wat makkelijk. Maar ook Huibers is weer beter gaan spelen. Taha, die komt volgens mij gewoon van Jong Volendam of zo, is ineens een sensatie. Dus het is hij heeft het best wel goed gedaan, wat dat betreft.
In de binnenlandse meest logische stap is toch Pascal Jansen naar Feyenoord en dan Schreuder naar AZ.
Ja, dat zou ik niet heel gek vinden. Bij Pascal Jansen heb ik het idee van, en dat is omdat ik Arne Slot denk ik heel groot maak, van Pascal Jansen die heeft het al een keer eerder gedaan, Arne Slot opvolgen. Dus dat kan die wel. Verder weet ik het eigenlijk niet.
Ja, ik heb wel het idee dat heel veel spelers heel enthousiast over hem zijn. Dat zelfs spelers die een aantal jaar geleden met hem hebben gewerkt bij Jong PSV, volgens mij was dat Damian van Brugge, als ik het goed zeg. Laatst in de befaamde De Eerste de Beste, de podcast, dat hij hem nog noemde, zeg maar. Terwijl, die heeft heel veel trainers gehad. Veel spelers zijn volgens mij positief over hem. Ik denk dat zijn manco is, of in ieder geval hoe mensen naar kijken, dat zijn uitstraling niet fantastisch is. Maar alleen, ook daar moet je denk ik doorheen kijken. Ja,
ik denk dat hij heeft laten zien dat dat ook niet zo heel veel uitmaakt. Want hij heeft de hele tijd bewezen dat hij dat voetballend prima kan pareren. En als je kijkt welke ontwikkeling AZ heeft doorgemaakt en hoe zij zich Europees gepresenteerd hebben en tegen West Ham echt niet hadden hoeven verliezen. Met een team wat echt wel minder is dan het team van Feyenoord vorig jaar. Ja, daar zit wel weer een stukje innovatie in. Wat Feyenoord denkt nodig heeft en waar hij kan doorbouwen op het voetbal van Slot. Want hij heeft ook bewezen dat hij dat ook kan.
Ja dus daarin is hij zeker een interessante optie. Sipke Hulshof staat ook nog op het lijstje. Denk overal gezien als een vakman. Ja. Puur zang. Doet heel veel trainingen onder Arne Slot. Ja, heel veel veldtraining.
Ik vind het zo moeilijk te beoordelen. Want je krijgt daar dan een beetje Alfred Schreuder vibes bij. Die onder Ten Hag heel erg werd geprezen.
We zijn heel erg aan het vergelijken. Omdat, je staat natuurlijk niet elke dag daar te kijken naar iemand. Dus het is ook moeilijk, denk ik, om een volledig oordeel te geven natuurlijk over iemand.
Nee, en hij gaat dan ook niet mee. Want ik begrijp wel, Slot vertrekt naar Spurs, dat dan bijvoorbeeld een Pusic meegaat. Nou ja, de Wolf zal wel blijven zitten, maar Hulshof zou dan degene zijn die het zou moeten overnemen.
Ja, over zijn kwaliteit en veldtrainingen, daar hoor je echt alleen maar goede verhalen over. Dus in die zin zou dat heel goed zijn. Ik weet alleen niet hoe hij zich als manager, als uithangbord van een club.
Ik vind dat altijd tricky. En zeker met die laatste naam die misschien wat onbekend is. Bo Svensson.
Ja, we hebben nog twee buitenlandse namen die erop staan. Kijk, Kasper Jongmand. bondscoach van Denemarken. En Bo Svensson van Mainz.
Ja, waarbij ik de laatste het meest interessante vind.
Svensson.
Ja, misschien ook wel het interessant van het hele lijstje naast Pascal Jansen. Wat een soort van als veilige keuze voelt. Die nam het over bij Mainz toen die laatste stond. Volgens mij 2,5 jaar geleden. En handhaafde zich eigenlijk redelijk makkelijk. En daarna vorig jaar 8e. En nu spelen ze weer om de 9e positie. Want ze hebben nooit zo hoog gespeeld eigenlijk. En hij komt uit die Klopp en Tuchel school. Daar heeft hij altijd in gevoetbald. En dat brengt hij ook mee in het voetbal zelf. En echt op een tactisch vernieuwende manier, waarbij hij heel direct weet voetballen. Wat niet per se het Feyenoord voetbal is van nu. Maar denk wel ergens pas bij de club Feyenoord, omdat het verzorgd tactisch direct is. Dus veel lange ballen, maar met een idee erachter. Ja. En ik geloof wel dat je ook met dit spelersmateriaal wat Feyenoord heeft en een hele talentvolle coach die het gevoel heeft voor spelers, want hij heeft een paar rake transfers gedaan en daarmee Mainz getransformeerd naar een linker rijtje club. Wat eigenlijk altijd een degradatieclub was de laatste jaren. Ja, als ik dat allemaal bij elkaar optel. En zeker die innovatie die Slot bracht. Ik heb het gevoel dat hij daar kan doorbouwen. En dat je dan een hele interessante trainer hebt. Die ook die klaar is om op Champions League niveau te gaan acteren. En dat je als Feyenoord zijnde de perfecte basis bent om dat dan nu te dat die sleutels nu aan hem te geven. Dus ja, dat lijkt me wel een hele mooie stap.
Ik durf je echt niks heen te brengen. Ik zou zo'n
zaakwaarnemer kunnen worden.
Hij staat meteen bovenaan bij mij ook.
Terwijl je hoort altijd hele goede verhalen over Kasper Jongmoed, toch? Bondscoach Denemarken gedoodverfde naam bij Ajax altijd. Wordt altijd genoemd bij Ajax als er een trainer gezocht wordt.
Ja.
Al een tijdje geen Deen gehad, hè?
Nee.
Ja, weet ik een stukje minder van. Ik heb het Deense voetbal niet heel nauw gevolgd. Maar die hele overtuigende reeks had hij twee keer achter elkaar neergezet. Maar op het WK was het echt niks. Nee. En viel het allemaal een beetje uit elkaar. Ja. Dus ja, ik vind het altijd lastig om een bondscoach te beoordelen op 4 echte wedstrijden die je dan ziet. En die EK-reeks, die was fantastisch. Mm-hmm. En toen was het van, ja, hij heeft inderdaad voetbal opnieuw uitgevonden. Maar ja, ik vind dat nu te lastig om te zeggen. Maar ja, dat hij een goede coach is, ja, dat heeft hij laten zien door zich zo makkelijk 2 keer te kwalificeren.
Mooi shortlistje wel. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, als Feyenoord supporter, word ik er best wel vrolijk van.
Ja. Ja, dat deze namen erop staan en niet de nog meer geëikte namen.
Ja. Ja. Ik denk precies dit. Ik denk dat je hebt een hele logische mix aan veilige keuzes en misschien ook een stukje traditie. Ook hele innovatieve keuzes en alles wat ertussenin zit. Dus het is een hele mooie lijst die past in de weg die Feyenoord heeft ingezet.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen Svensson dit weekend al aan het werk gaan zien. En eigenlijk dat hij ook Nederland niet inkomt als die Dortmund van het kampioenschap houdt. Dat zou echt pijn doen, man. Ja. Maar ja, volgens mij Dortmund Mainz is het volgens mij. Ja.
Zeker, we gaan even een paar kleine dingetjes nog bespreken, jongens. Want al die trainers, al dat gedoe rondom die trainers, daar blijven we mee bezig. Wout Brama stopt na komende zondag als voetballer bij FC Twente. Lange loopbaan gehad, 36 jaar inmiddels. Mm. Toch wel iemand die er voor ons... Onze generatie wel een beetje, Jaron en mijn generatie, een beetje bijhoort bij de Eredivisie.
Ja, echt mee groot geworden. Ja. Zeg maar, hij brak door op het moment dat je volledig alles helemaal bewust ging meekrijgen. En altijd wel een soort van hele stabiele Eredivisie-speler met, ik denk zijn beste periode toen Twente kampioen werd.
Ja, dat ziet hij niet als zijn grootste prestatie. Dat is dat hij in de KKD toen kampioen is geworden met Twente, omdat daar eigenlijk nog veel meer druk op stond en dat Twente toen echt in een rotsituatie zat. Maar het kampioenschap zelf is natuurlijk sportief gezien. Ja, ik denk echt niet terug aan een KKD-jaar. Ik denk alleen maar aan het kampioensjaar van Twente. Ik zat gisteren zelfs nog dat elftal te kijken of ik ze allemaal terug kon halen, zeg maar. En je hebt het over zijn doorbraak. Maar het is eigenlijk best wel knap dat hij in dat elftal van Twente... Hij was bijna altijd basisspeler in het kampioensjaar. Terwijl je had een middenveld met TOT, met Theo Jansen en met in principe Kenneth Perez. En eigenlijk moest ze altijd een van die drie moest op de bank plaatsnemen, omdat Brama in principe bijna alles speelde. En dat zegt heel veel over Wout Brama, denk ik.
Echt, hij is typisch zo'n speler die ontzettend belangrijk is om erbij te hebben. Dan heb je het niet per se over zijn karakter, terwijl die volgens mij ook best wel een leider is, maar ook... uiterst stabiel in het veld. Weet altijd wat je van hem kan verwachten. Kan heel veel tactische dingen vertalen in het veld voor een trainer. Dus ik denk dat hij daarin heel belangrijk is geweest.
Ik kan ook niet zo echt 1, 2, 3 een type Wout Brama noemen. Ook de laatste jaren niet meer. Die echt precies dezelfde speelstijl had. Misschien denk ik qua tactisch, qua inzicht of zo. Dat Klaasje. Maar Klaasje is ook weer een ander type voetballer. Qua passing.
Veel meer
en
inderdaad. Veel meer opbouw. Spelverdeler.
Ja. Dus ik zou het echt niet kunnen bedenken.
Ja, mooi wel dat hij zou ongetwijfeld een heel mooie afscheid gaan krijgen bij FC Twente. Nog iemand anders, dat werd ook vandaag bekend, Brad Jones. Natuurlijk voor mij weer, sorry dat ik het weer naar Feyenoord trek, maar ook wel een legend hoor. 41 jaar, toch nog even 5 jaar ouder dan Wout Brama.
Ja, het zijn al die kampioensjaren waar je met heel veel plezier aan terugdenkt. Je hebt Siem de Jong gehad, 2011. Je hebt Brama nu van 2010. Je hebt Brad Jones 2017 volgens mij. Al die gasten nemen afscheid. Dit kan niet de bedoeling zijn, jongens. Dat we dit,
nee, maar in welke podcast was het nou? Ik denk in Studio Socrates. Dat ze zeiden van... We komen nu een beetje in die periode... dat spelers die we hebben zien debuteren... dat die ook stoppen. Ja. En dat is wel echt een ding, man.
Ja, je gaat voor het eerst een heel voetballeven meemaken. Ja. Of je hebt een heel voetballeven meegemaakt. En twee dingen. Je realiseert dat je zelf ouder wordt. Mm-hmm. En je moet weer... we gaan wennen aan een hele nieuwe lichting.
Ja, allemaal regens.
Ja.
Op een gegeven moment weten we het niet meer. Ja. Nee. Maar ik vind dat wel. Ik vind dat ook wel weer een mooi iets. Dat je,
zeker.
Je grijpt elke keer weer terug naar die spelers.
Ja, straks worden ze trainers.
Straks worden ze trainers.
Klein
dat hebben
nog.
We natuurlijk al heel erg gehad met zo'n generatie.
Van Nistelrooy, Heitinga. Echt toppers.
Arne Slot.
Hoeveel kun je er nog noemen van het Twente kampioensteam?
Ik ben daar zo slecht in.
Ik heb Perez, Jansen en Theo Tijl genoemd.
Ja, en Kuvo natuurlijk.
Kuvo, dat lukt nog wel, denk
Arnaud
ik.
Arnautovic. Nee?
Kostrikaan.
Stoch. En Ruiz. Achterin Wisgerhof en Douglas. Oh, ja. En Rijkovic staat daar volgens mij ook nog bij.
Wilkje.
Nee, rechts stond Ronnie Stam.
Michailov,
keeper inderdaad. En links heb ik echt op moeten zoeken. Want die had ik echt geen 100 jaar geweten. Een oud-verdediger van die uit de jeugd van Ajax komt. Oh. FC Utrecht heeft die gespeeld. Nee. Dwight Tindalli.
Dwight Tindalli.
Ja.
Ik zat al aan Rosales en zo te denken, maar dat is later dan zeker.
Echt nice. Maar ja.
Mooi man, dat zijn leuke dingen. Ik wil even door naar Engeland, jongens. Want Bukayo Saka verlengt bij Arsenal. Ontzettend goed voor Arsenal dit. Dat je een van de beste spelers dit seizoen in de Premier League langer weet te binden. Echt een jongen van de club.
En ook goed voor de Premier League zelf.
Ja, toch?
Ik was er al een beetje bang voor dat dit dan zou stuk lopen. En dat City dan Saka zou oppikken voor 150 miljoen. Want dat kan.
Ja, dat kan.
En ik ben heel blij dat niet gebeurd is. En dat geeft denk ik ook wel de intentie van Arsenal voor volgend seizoen aan. Ze willen denk ik het elfde nog een paar plekken versterken. En dan kan je denk ik echt mee met deze trainer wel die laatste 5 wedstrijden dat kampioenschap echt aan kunnen tikken.
Ja,
maar dit is in principe toch ook het belangrijkste, zeg maar, dat ze die gasten waarvan je zeker weet dat je de komende jaren mee verder kan, dat ze dat je die binnenboord houdt. Volgens mij Ramsdale is al 2027 of 2028. Kijken met Saliba en met Ødegaard zijn ze volgens mij bezig. Saka is dus al verlengd. Jesus ligt nog langer vast. Ja, dat zijn eigenlijk precies de spelers waar Arsenal denk ik op moet gaan bouwen.
Nou ja, wat ze voor het eerst echt goed lijken te doen, is dat Xhaka Granit, die speelde denk ik een fantastisch seizoen. Ik denk dat hij misschien wel een van zijn beste seizoenen bij Arsenal heeft gespeeld. Die lijkt weg te gaan. Normaal gesproken was dat een speler die ze gingen verlengen, omdat hij zijn beste seizoen speelde. En nu gaan ze er misschien 15 tot 20 miljoen voor krijgen. En als je dan kijkt naar de spelersmarkt, waar Ruben Neves zijn contract afloopt. En ja, ik tip hem ongeveer ieder jaar.
Ik ken jou sinds 2018, denk ik.
Ja.
Ik heb denk in die 5 jaar heb ik denk elk jaar minstens 7 keer Ruben Neves gehoord voor elke club.
Ja, precies. We zijn allemaal dom. Niemand luistert.
Niemand doet het. Alleen Wolves houdt hem elke keer. Ja.
Het is heel mooi. Als je nu op de transfermarkt kijkt, dan kun je ook gewoon Jaron Blonk Enterprises opzoeken. En dan heeft hij 2 cliënten. 1 trainer, Bo Svensson. Ja. En 1 speler,
Ruben Neves.
Ja.
Ja. Maar, en Arsenal durft ook wel te spenden, hè? Want Saka komt met ongeveer 15 miljoen pond. Komt hij in de lijst van 10 best betaalde spelers in de Premier League. Er stond natuurlijk nog niemand van Arsenal bij. En ik vind het ook wel, als club is het gewoon wel mooi dat je iemand die sinds 2008 volgens mij in de jeugd al speelt, dat dan een van je best betaalde spelers wordt in plaats van iemand die je bijvoorbeeld nieuw haalt. Ja. Denk aan Aubameyang en zo van deze wereld. Dan is dit een mooie iets als club. Het is een side note, maar het lijkt me wel mooi.
Ja, eens.
En echt heel belangrijk inderdaad, dit soort spelers binnenboord houden. Dus het geeft ook wel wat aan over de status van de Premier League. Dat je eigenlijk boven Arsenal niet heel veel clubs meer hebt die hem weg kunnen halen. Dus ja, je zou alleen nog aan een Real Madrid of zo kunnen denken. Alleen dat is nu niet heel waarschijnlijk. Maar het zou inderdaad een nachtmerrie scenario zijn geweest als hij bijvoorbeeld naar City was gegaan. Je hebt toen Sterling gehad volgens mij bij Liverpool. En dat die toen naar City ging. Ja, als dat scenario nu ook bij Arsenal was gebeurd, dat zou zo jammer zijn.
Het lijkt nu eerder andersom te gaan, want Gundogan wordt ook weer genoemd bij Arsenal.
Ja?
Ja, ja, omdat het gat met Xhaka wordt gevuld en Gundogan wil waarschijnlijk niet gaan verlengen. Dus die wordt daar serieus mee in verband gebracht. Ik weet niet wat City aan het doen is. Die wil het spannender maken of zo.
Ja, terecht ook wel.
Vorig jaar met...
Zie je gewoon elk jaar inderdaad iemand die kan op. Arteta en dan gaan we weer kijken hoe ver je kan gaan zien. Ja, Zinchenko inderdaad.
Ja. Ja,
interessant. Zou jij een middenveld kunnen voorstellen, zeg maar, met Gundogan en Ødegaard? Een soort van naast elkaar, zoals we dat nu met De Bruyne doen.
Ja.
En wie moet er dan in godsnaam op 6 gaan spelen? Omdat,
Ruben Neves
natuurlijk. Party toch?
Ja.
Ja, party.
Ja.
Ja. Nee.
Ik zie het wel.
Ik denk dat En uiteindelijk, je speelt sortering voor wedstrijden. Dat heeft ze natuurlijk nu opgebroken.
Mm.
Dat ze niet 2-3 van dat soort middenvelden
konden neerzetten. En de breedte van de selectie. Dat je uiteindelijk in de beslissende fase of de beslissende wedstrijd zelfs met Rob Holding en Gabriel achterin staat. Ja, ik denk dat je, als je kijkt naar Arsenal, dat je ook achterin nog wel, los van Zinchenko en Saliba, dat er echt nog wel wat bij moet. Ben White kan nog maar.
Party speelde rechtsback laatst. Ja. Dat White naar het midden moet. Die Kliwoor, wat volgens mij centrale verdediger is, stond op linksback. Ja, het is.
Er is nog wel wat nodig.
Er is nog wel wat nodig, inderdaad.
Waar ook nog wat nodig is. Dit zijn altijd een leuke brugjes om te maken. In de KKD, de play-offs. De eerste wedstrijden zit erop. Almere City verloor bij Eindhoven. Dat was natuurlijk maandagavond. Gisteravond maakte VVV en Willem II er een spektakel van. En won NAC van MVV. Hebben jullie genoten van Willem II en VVV?
Ik heb heel erg genoten van Willem II. Wat een beetje gek is als
gaat
je
het wel weg.
Ja, wat een beetje gek is als je naar de uitslag kijkt. Maar ik vond het echt, zeker de eerste 30 minuten of zo. Ik had echt het idee dat ik naar een eredivisieploeg zat te kijken. Ook op basis van de individuele kwaliteit. Je hebt er gewoon allemaal spelers rondlopen met of eredivisie ervaring of met de kwaliteit om in de eredivisie te spelen. En ik vond echt Jesper Hoornkamp vond ik echt geweldig. Is me echt heel erg opgevallen. Hij heeft natuurlijk al wel een halfjaartje in Eredivisie met Willem II gespeeld. Maar
de rust in het afwerken was mooi.
Ja, dat ook. Maar ook gewoon het overzicht en het kaatsen. En bij die afgekeurde goal legde hij het balletje nog even breed. Hij is echt, echt veel beter dan ik dacht. Echt een speler die zo, als hij nu bijna 70 gespeeld, had hij misschien wel 20 ingeschoten. En ja,
dat was die topscorer van de Eredivisie.
Ja, dat klopt. Alleen nu, nu staat. Hallo,
ja, broers, dat
nu
klopt.
Heeft Di Mata daar in de spits gestaan. Die had topscorer van de Eredivisie moeten zijn. Dus je ziet welke kansen die heeft gekregen dit jaar. Dus goed, het gaat ook niet om Hoornkamp of om NEC. Maar ik zou Willem II op basis van
hij was wel topscorer.
Op basis van de kwaliteit die ik gisteren heb gezien, hoop ik eigenlijk. En ook op basis van de club hoop ik heel erg dat Willem II terugkeert. Alleen je hebt niks aan Eredivisie kwaliteit als je in de eerste ronde uitvliegt tegen VVV.
Nee, want VVV weet er gewoon nog even 3 te maken.
Ja.
Goed, die wedstrijd wel aardig om. Ook wel een beetje door de. Ik weet niet, het leek wel als ze zenuwachtig werden. Ze stopten met voetballen na dat hele goede begin.
Ja, ik denk gewoon die 2-1 van VVV die valt heel ongelukkig. En echt een beetje uit het niets. Dan heb je die stomme hensbal van Jonk en staat er in één keer 2-2. Dus dan zit je in de kleedkamer en denk je, we zijn eigenlijk 10 keer beter dan die gasten, maar het staat wel 2-2.
Nou ja, Mart en ik hebben gisteren opgenomen met Twan van Peperstraat, presentator natuurlijk van ESPN en groot Willem II supporter. En die zei, en dat zegt hij ook in die video die later op ons YouTube-kanaal zal verschijnen, zei hij van, als Willem II voorkomt, gaan ze gewoon achteruit lopen. Ze kunnen het niet het uitbouwen. Ze gaan heel erg op consolideren zitten. En ze gaan achteruit lopen. En dat is wat er nu natuurlijk uiteindelijk ook een beetje gebeurt.
Ja, en na die 2-2 geven ze over gas ook echt een paar hele mooie aanvallen. En dan incasseer je alsnog dit 3-2 via Venema. Wat echt, het blijft een hele bijzondere speler.
Zeker, ja.
En zeker in een duo met Braken. En dat is op dit moment VVV.
Nick Venema is de grootste opportunist die er is.
Had nog bijna die 4-2 moeten maken.
Ja, nee, sowieso. Het had nog erg kunnen zijn voor Willem II. Maar ja, je kan je haast niet voorstellen dat ze deze ronde niet overleven. Dat het niet gewoon zondag, zaterdag dat het 4-0 voor Willem II wordt of zo. Maar ja, dat zijn de play-offs.
Niet
ja,
hoop.
Dat zijn de play-offs, ja. NAC, MVV werd 1-0 voor NAC. Was geen hele bijzondere wedstrijd.
Ik heb er meer van genoten. Nog meer dan van, want die wedstrijd van VVV en Willem II was in principe veel leuker om naar te kijken.
Ja.
Maar bij NAC wordt gewoon elk balcontact wordt begeleid door. Echt
dat
in een orkaan van geluid.
Is niet normaal. Ik zat er. Het is echt niet normaal. Mart zei tegen mij. Stel nou dat je als Eredivisie speler. Die in de rechterrijtje van de Eredivisie. En Excelsior. RKC dit jaar doet heel goed. Maar dat soort clubs onderin. Hebben interesse. En NAC Breda komt in de KKD. Het is een reden om voor NAC Breda te kiezen. Die club is zo groot. Die club is echt zo mooi. Die support is zo hevig. Het is echt heel mooi om daar te zijn, man. Het is altijd vet. Altijd als ik daar ben, denk ik gewoon van, wat een sfeer hier.
Het is niet echt een Eredivisieclub.
Ja, absoluut.
Ze hebben alleen geen Eredivisie helft al. Een beetje voor de helft, denk ik, dat een aantal spelers die wel in de Eredivisie mee kunnen, zeg maar die daar ook niet meteen uitblinken. Dus ja, met een Lucas en met een Van der Venne, met een Valanus gaat volgens mij weg, maar
ja, dat gaat weg.
Ja, je hebt wel Gavier van de Zanden inderdaad. En Gavier Vet, dat kan allemaal wel in de Eredivisie. Maar er staan ook een hele hoop huurlingen omheen. Jongens die ze in de winterstop nog hebben gehaald. Ja, ze moeten echt aan de bak als ze de Eredivisie al halen. En dan zou het echt een sprookje zijn als dat lukt met die ballen.
Ja, dat zeker. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar die terugwedstrijd. Want MVV in eigen stadion gaat er ook altijd volle bak voor. Daar kan het zomaar helemaal omgedraaid zijn dan wat het nu was. Dus het zijn echt de ouderwetse play-offs. Er kan echt nog van alles gebeuren. Want bij Almere City zijn ze ook vol zelfvertrouwen. Hè? Van, we hebben gewoon ons niveau niet gehaald en daardoor wordt het 1-0 voor Eindhoven. Als we ons niveau halen, dan komt het helemaal goed.
Ja,
kan echt vrijdag en zaterdag zijn alle wedstrijden. Kan echt van alles gebeuren.
Is Mark van Bommel nog even bij jullie langs geweest? Want die ging wel bij Martijn van Zijtveld langs.
Martijn van Zijtveld, die kon als toen. Die zegt, ik heb opeens Mark van Bommel op mijn schoot zitten. Dat vind ik wel mooi. Van Bommel is dan wel... er was een keiharde tackle op zijn zoon. Had ook wel een ander kaartje misschien... Vond je hem meevallen?
Ja, vond meevallen.
Ik vond het wel een flinke tackle. Maar ik ging gelijk bij Martijn kijken. Want Martijn van Zijtveld, commentator van ESPN, die heeft zo'n schermpje natuurlijk voor zich. Dus die ging even meekijken wat er nou aan dat is. Maar dat hoorde je natuurlijk ook op de microfoon van Martijn. Dus je hoorde van Bommel opeens zo van, wat deed hij nou? Ja, dat vind ik prachtig.
En kan Ruben van Bommel en VV langs NAC schieten? En kan die de Eredivisie zelf anders de Eredivisie in?
Ik heb geen idee. Nee, ik moet dit is de eerste hele wedstrijd die ik van een MVV heb gezien.
Ik had gewoon op één wedstrijd even zeggen of
het is
iemand
een mooie speler om naar te kijken.
Het Nederlands elftal gaat halen.
Nee,
of
het is een mooie speler om naar te kijken.
Ja.
Maar ja, ik vind dat moeilijk om te
doen. Ja, maar MVV had gisteren ook zo weinig spelaandeel dat je hem eigenlijk te weinig in posities aan de bal had gehad.
Hij is niet eens
waar je wilde. Nee.
Wie weet gaat dat zaterdag gebeuren. Ik wil jullie bedanken, jongens. Het was een beetje een heftige daily met natuurlijk het nieuws rondom Ruud van Nistelrooy. Maar ik hoop dat we iedereen een beetje op onze manier hebben kunnen bijpraten over wat er ons ook overkwam.
Zie het gedachteproces ineens.
Ja, maar ik vind het wel mooi om ook bij jullie te zien van het doet wel gelijk wat ook bij jullie. En dat, daar hou ik wel heel erg van.
Je gewoon zegt gewoon binnen 2 seconden terecht. Terwijl ik denk wel, wat gebeurt hier?
Ja, ik dacht een PSV afscheid van hem had genomen. Ja, dom moment. Maar ik dacht van ja, wel logisch dat
je gaat meteen in een analyse-modus.
Ja.
Terwijl ik toch meer dat empathisch heb, zoals ik bekend
sta. Zo ben je.
Ja.
Om daarmee af te sluiten aan deze mooie woorden van de empathische Wouter Boerkamp. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En wij zijn er morgen gewoon weer. Ciao.